en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen samen gemeenten uit Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemel hier, ga mijn bestrijders toch verkeer, wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Daarna zingen wij uit Psalm 119 het tweede vers, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestiert naar Heeren wetten. Psalm 119 vers 2. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. De zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Voor deze morgen vindt ge wat het Oude Testament betreft in de profetieën van Jesaja en daarvan het 50ste hoofdstuk. Ik noem u dus wat het Oude Testament betreft uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 50, en wat het Nieuwe Testament betreft uit het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 26. De versen 57 tot 68. De schriftlezing is dus in de eerste plaats uit het Oude Testament Jesaja 50. Alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder, waarmee ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom kwam ik en daar was niemand? Waarom riep ik en niemand antwoordde? Is mijn hand dus gans kort geworden, dat zij niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om uit te redden? Zie, door mijn schelden maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot een woestijn, dat haar vis stinkt, omdat er geen water is en sterft van dorst. Ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn bedeksel. De Heere, Heere heeft mijn tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moede een woord ter rechtertijd te spreken. Hij wekt alle morgen. Hij wekt mij het oor dat ik hoore, gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend, en ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug degene die mij slaan, en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere, Heere helpt mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komt herwaarts tot mij. Zie de Heere, Heere helpt mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Zie, zij zullen altemaal als een kleed verouderen. De mot zal ze eten. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort? Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Zie gij allen die een vuur aansteekt, die met spranken omgort, wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt. Dat geschiet u van mijn hand, in smart zult gij lieden liggen. Matteüs 26, te beginnen bij vers 57. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas de hoogpriester, alwaar de schriftgeleerden en de ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal van de hoogpriester, en binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen deze opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordde en zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittend ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen en zeide: hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van noden? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordden en zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spuwden zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen en zeiden: profeteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Hier eindigt de schriftlezing. Laat ons samen bidden. Trouw en barmhartige God, gij hebt ons uit uw woord gezegd en gij bevestigt dat in ons leven en in het rijk der schepping, dat gij een hand hebt die niet krachteloos is, maar dat gij vol van kracht en macht en majesteit boven en in de schepping zetelt. Tot u die getrouwe God, de Vader van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de profeten en de apostelen, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, past het ons. neer te buigen in het stof, om u te huldigen, om u te aanbidden, om u te verheffen, groot te maken. Want gij zijt zo groot dat elke menselijke bevatting tekort schiet. Hij wil dan ook aangeroepen zijn in uw eigen huis en gemeente, als die God die zich geopenbaard heeft bekendgemaakt. We komen vanmorgen, heren, met al onze aarzelingen, met al onze noden, met al onze angsten, met al onze zorgen, met al onze zonden en met al onze ziekten voor u. Want gij zijt onze schepper. Gij zijt onze formeerder. Gij hebt ons naar uw beeld geschapen. Gij hebt ons uit één bloed verwekt, zodat het hele menselijk geslacht u ter harte gaat. Maar gij daaruit uw gemeente roept, door uw woord en geest uitverkoren tot het eeuwige leven. En met die uitroepende bezigheid zijt gij ook vanmorgen bezig, want waar hebben wij het aan verdiend, heren, dat wij onze huizen mochten verlaten en hier konden komen, terwijl duizenden mensen van het evangelie verstoken zijn, die in gevangenissen en concentratiekampen zuchten, die in de martelkamers gedrongen worden de naam van de Heer Jezus Christus te verloochenen, al de volkeren die lijden aan honger, die lijden onder het oorlogsgeweld, die lijden onder achteruitzetting, en dat het u behaagt dat wij hier nog in vrijheid mogen leven. O God, geef dat wij er heel klein beetje van voelen, opdat wij er niet alleen iets in zien, maar alles in zien. En dat we u aanroepen in al de nood waarin gij ons bevolen en beloofd hebt te bidden. De nood van de ganse christenheid over heel de aarde, van al uw volk en kinderen waar ze zich ook bevinden. En de wereld, het wereldomspannend werk en de arbeid der zending en allen die gij daarbij betrokken hebt. Ach, heren, wil gij ze zeer nabij zijn, als op eenzame posten zijn, als zij tot allerlei diensten en taken en functies en ambten geroepen worden. Wil gij dan geven dat het gebed hen omgeeft en omwolkt, als een offer voor uw aangezicht in die enige voorbidder Jezus Christus, dat gij hen leiden en besturen en onderwijzen en leren van de weg die ze hebben te gaan. Want alle vlees heeft zijn weg verdorven. Het is uw vrije genade die ons hart trekt en erbij houdt, bij dat evangelie dat niet is naar de mens, maar wel voor de mens. Zegen gij deze dienst, maar ook al de dienst der barmhartigheid die daaromheen vertoond wordt, waarin zich mensen neerbuigen over de melaatsen en de ellendigen, de uitgestotenen. O God, wil gij ze in binnen- en buitenland, al die verpleegsters, al die doktoren, al die mensen die geroepen worden het lijden van anderen te verlichten, sterken voor deze gewichtige dienst. En geef dat ze zich mogen geven in uw naam en in uw opdracht. Ontferm u, heren, over de dienaren des woords in binnen- en buitenland, in het bijzonder over de opleiding daarvan. En wil gij hoogleraren en studenten samen vervullen met de geest der genade en der gebeden, met de geest der wijsheid die ontstaat uit de verlichting door u, o zon der gerechtigheid, willen opengevallen plaatsen voorzien op zulke wijze dat de studenten onderwezen worden in het hart en het merk van het evangelie. En laat het gebed van de gemeente daarbij zijn. Wil u erbarmen hier over allen die nog maar kort in dat ambt zijn gezet, die soms een ontilbaar zware last hebben te dragen, maar niet alleen de jongeren, ook de ouderen. We hebben niets van onszelf dan zonden en schuld, dwaasheid en verkeerdheid. Maar wil uit vrije genade, heren, door het bloed en de gerechtigheid van Christus ons leren onze zonden te beleiden voor uw aangezicht. Want gij zijt de ruimte, maar in onszelf is alleen maar de engte. Leid ons uit onszelf met heel de gemeente in de klare ruimte van de borgerechtigheid van Christus. En laat zijn aangezicht over ons lichten, ook in de gezinnen, ook in de kringen van het onderwijs. Van welk soort dan ook, Heere, wil gij allen sterken die in deze dienst geroepen zijn, de kinderen der gemeente in de scholen en de catechisaties te onderwijzen. Zeer in het bijzonder bidden wij u voor de vaders en moeders, ook in deze gemeente, om hun kinderen voor te gaan in deze voorgezegde leer. Geef, Heere, dat ze die in het geloof en dat in een levend geloof naspreken en voorspreken voor hun kinderen, opdat gij, o Heilige Geest, dat bedouwen en daar vruchten uit doen voortkomen in de geslachten, dat gij van geslacht tot geslacht roept uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Verhoor onze smeking, Heere, wanneer ook vanmorgen het woord mag worden uitgedragen. Ach, neem al de hindernissen weg, van binnenuit en van buitenaf. Geef ons een vrije toegang tot de troon der genade. Zalf ons, ja, zalf ons met uw geest. In die innerlijke zalving met die heilige geest die gij uitstort. En laat het aangezicht van u over ons lichten. Het bijzonder over de lijdende borg en zaligmaker. Opdat we hem zien met een verbroken en verslagen hart. En hem volgen op de weg waarin naar aardse maatstaf geen eer valt te beharen, maar waarin we nogthans gezegend worden met alle geestelijke zegeningen in Christus. Verhoor onze smeking en doe het alles in de naam van hem die gij altijd hoort. Amen. Gemeente, wij willen u het woord Gods bedienen uit het u voorgelezen gedeelte Matteüs 26 en daarvan het 7 en 68ste vers. Matteüs 26, vers 7 en 68. Daar lezen wij: toen spuwden zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen en zeiden: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Tot zover. Wij gaan u eerst samen zingen, gemeente, uit Psalm 35, nu de versen 11, 12 en 13. Er worden 3 collecten gehouden, de eerste voor de diaconie, tweede voor de kerkvoogdij. De derde is de extra collecte. We bevelen dat graag en van harte bij u aan, omdat u ook in uw gaven belijdenis doet van uw geloof of van uw ongeloof. God zegen u met uw gaven. Psalm 35, vers 11, 12 en 13. Het wil met het proces gemeente voor Caiaphas en het Sanhedrin niet al te best vlotten. U hebt het al gehoord uit de schriftlezing, dat er weliswaar allerlei getuigen opstaan, maar zij spreken elkander grotendeels tegen. En bovendien, het zijn valse getuigen, dat is een aanduiding van de evangelist naar waarheid. Het zijn tenslotte maar twee mensen die iets op het hart hebben wat volgens Caiaphas enige steek kan houden. Maar aangezien Jezus op de beschuldiging van tempelschending niet ingaat, voelt hij dat ook dit niet een voldoende grond geeft om Jezus ter dood te veroordelen, wat tevoren heeft vastgestaan. En dan gaat hij over tot de hoogste en de belangrijkste zaak die maar te bedenken valt. Hij stelt de verdachte onder ede. Want zo springt hij op: ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt Jezus de Christus, de Zoon van God. En de Heer Jezus laat zich in deze eedformule opnemen. Hij aanvaardt deze eedformule van de voorzitter van het Sanhedrin. En hij zegt: gij hebt het gezegd. Wij zouden zeggen: ja, dat is zo. Ik ben Christus, de Messias, de Zoon van God. En dan is er in één keer een tumult, want Caiaphas scheurt zijn klederen, dat wil zeggen dat stukje hier aan zijn borst. En een hoge priester die zijn kleren scheurt, dat is wel het uiterste. Maar hij is zo verontwaardigd dat Jezus deze vraag bevestigend heeft beantwoord, omdat hij zich niet minder dan aan godslastering heeft schuldig gemaakt. Deelt het ook zijn collega's mee en zegt: gij hebt toch zijn godslastering gehoord, wat hebben wij nu nog voor getuigen nodig? Met andere woorden, die hele troep getuigen kan inrukken. De zaak staat vast. Doodvonnis gemeente, uitgesproken door een officieel college, is geen kleinigheid. Ik zeg niet dat het niet mag. Meen zelfs dat het in bepaalde gevallen moet. Maar als het gebeurt met knikkende knieën, met knipperende ogen, want hoe zal de ene mens de andere mens de dood injagen, tenzij hij ambtelijk van Gods wegen daartoe geroepen wordt om niet alleen dat oordeel uit te spreken, maar ook te volvoeren. In dit geval is het wel een heel bijzonder moeilijk geval, want het is een kind des verbonds. Het is een besnedere, het is iemand uit de kring van Israël, die notabene door de voorzitter van het Sanhedrin aan de Satan wordt overgegeven. Niet alleen aan de dood, maar ook aan de Satan. Dat moest de meest beklemmende zaak zijn die op deze aarde een mens te beurt kan vallen. Maar gemeente, wat wij ook mochten verwachten, niets daarvan wordt vervuld. Want het Sanhedrin legt alle waardigheid af, alle deftigheid, alle vorm, alle stijl, alle klerikale gelijndheid, alles gaat eruit. Want ze staan van hun banken of stoelen op en vallen als één kluwe wolven op Jezus uit. En spuwen en slaan hem waar ze hem ook maar raken kunnen. Dan worden we stilgemeten. Ik dacht er zoveel tabberds en toga's en ambtskleden, zo verschrikkelijk veel vijandschap kan schuilen ten opzichte van de allerhoogste ambtsdrager, profeet, priester en koning, de Heer Jezus Christus. Hier vallen alle gordijnen. Hier valt alle spanning weg. En zoals de liefde vindingrijk is om een mens wel te doen, zo is de haat uitermate vindingrijk om een mens te kwellen. Dat heeft de kerkgeschiedenis en ook de wereldgeschiedenis wel getoond. En dat toont de geschiedenis vandaag nog. Hoe vindingrijk mensen zijn om elkander geestelijk en lichamelijk te kwellen. De Bijbel is uiterst sober. Ze wijst ons op drie dingen. De eerste plaats, dat zij hem in het aangezicht spuwen. Dat is wel de meest grove belediging die wij elkander kunnen aandoen. Zo'n grote belediging dat een mens daar geen woorden voor vindt. Die eigenlijk alleen maar te vergelijken is met uitspuwsel, weg jij. Maar ook meestal een gevoel van machteloosheid. Denk maar aan een kwajongen die met zijn kameraad gerobberd heeft op schoolplein of ter buiten. Maar heeft het niet kunnen winnen. En nu spuwt hij op de grond of een andere richting uit om zijn machteloosheid maar uitdrukking te geven. Maar vooral, het is een uitdrukking van verachting. Minder dan iets. Mocht in de Bijbel maar één keer. Dat was bij het zogenaamde leviraatshuwelijk, u kent het wel. Wanneer een jongeman stierf, getrouwd, maar nog zonder kinderen, dan was zijn daaropvolgende broer aangewezen om met zijn weduwe te trouwen. En wanneer uit dat huwelijk kinderen geboren werden, was de eerste bestemd voor zijn overleden broer om zijn naam in stand te houden. Maar wanneer dan zo'n broer dat weigerde om met deze vrouw te trouwen, dan mocht hij in het aangezicht gespuwd worden. Omdat hij de orde Gods ook in de voortgang van de geslachten met voeten trad. Zo is Jezus veracht. Wij verachten u, gij zwijgende man. Tweede wat ons opvalt is dat zij hem slaan. Wanneer wij met de vlakke hand in het gezicht geslagen worden, dan weten wij dat dat ergens een diepe vernedering is. En wanneer dan die vlakke hand zich gaat ballen tot een vuist, dan komt daar al de arrogantie, al het verzet, al de agressiviteit, al de woede om aan te vallen tot uiten. Ze stompen hem. Ze slaan hem. En ze stompen hem. Ze willen hun woede koelen. En in de derde plaats, en daar wijst deze tekst in het bijzonder op, willen zij hem treffen met het woord, met de spot. Ze doen hem een blinddoek voor. Ze slaan hem op de kaak. Dan vragen zij, profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Dat wil zeggen, vertel maar eens met de ogen dicht. Gij die toch alles weten door grond wie u geraakt heeft? Meente, hier wordt de spot gedreven met zijn profetisch ambt. Ze hadden het wel goed gehoord wat de schare zei. Een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. Ze hebben het wel goed gehoord wat de Heer Jezus het laatst gesproken heeft. Dat hij zou komen zittende aan de rechterhand van de kracht Gods om te oordelen. En is dat niet een uitermate grote doorlichting van zijn profetisch ambt? Nu wordt zijn profetisch ambt verlaagd tot waarzeggerij, tot voorspelling. Want wat is een profeet gemeen? Een profeet, dat is iemand uit het stof verhoogd die door God wordt opgetild en een ogenblik toegelaten in zijn smidse, in zijn werkplaats. En die daar verbazingwekkend mag rondzien wat God allemaal gedaan heeft en doet en bezig is te doen. Zeker, het zijn maar flitsen en fragmenten. De man kan onmogelijk, hoe zou dat een sterveling gegeven zijn, al Gods werken overzien, laat staan, doorzien. Maar hij is er al zo weg van wat hij gehoord heeft en soms ook gezien heeft. Denk maar aan Ezekiel en al de visionairen onder de profeten. Ze zijn er zo weg van dat als ze weer met allebei de beentjes op de grond staan, ze boodschappen jongens van God zijn en zeggen al zo zegt de Heere Heer. En dat is een onafzienbare reeks en rij van mensen die in die stoet hebben gestaan en die allemaal die profetenberg hebben proberen te beklimmen. Maar niemand van hen heeft het gehaald. Onderweg zijn ze allemaal in het zand gebeten. Onderweg zijn ze allemaal gestorven. En de profetenberg ligt bezaaid met grafkruis. Allemaal mensen die in hun tijd, op hun wijze, de raad Gods hebben gediend en uitgediend. Maar nooit laatste en definitieve woorden hebben gesproken. Integendeel, nu komt niet een profeet, maar de profeet, waarvan Mozes reeds gesproken heeft, waarop Jezus en de apostelen zich beroepen. Nu komt de profeet tevoorschijn. En er komt niet een flits en niet een fragment van de raad Gods tot onze zaligheid openbaren. Maar er komt de raad Gods in zijn geheel ontvouwen. Gemeente, hij neemt al die vanen die mensen hebben laten liggen op. En ik klim de profetenberg op. En hij stond en staat op de klare hoogte van de tegenwoordigheid Gods. Hij ademt in de heldere lucht van Gods Godzijn. En van zijn majesteit en zijn heerlijkheid en van zijn liefde. En van zijn verbond en van zijn verkiezing. Maar het Sanhedrin heeft maling. Aan al de profeten die God gezonden heeft, zeker aan deze profeet. Want het is niet betamelijk, zo wordt gezegd, dat een profeet sterft buiten Jeruzalem. Want die profetenberg is een profetengraf geworden. De graven van de profeten werden en worden vaak gepleisterd. Maar de profeten werden doodgeslagen. Zou deze profeet anders gaan? Gemeente, wat aangrijpt. Staat geschreven, staat, ze zullen immers mijn zoon ontzien. Maar toen hij als de allerhoogste profeet stond, voor Caïfas, met van zijn profetenambt een karikatuur, een misvorming gemaakt. Blinddoek voor, blinde mannetje spelen met hem. Kaakslag geven en dan zeggen, profeteer ons Christus. Gemeente, zo wordt dat profetenambt door het slijk gehaald. Wij vragen ons af, hoe bestaat het dat de aarde zich niet opent als voor Korach en Datan en Abiram, die tegen Mozes opstonden en hem in zijn ambt miskenden. Waar blijven de wolven die de kinderen van Bethel verscheurden toen ze Elisa de profeet bespotten met het venijn van de kalverendienst uit Bethel? En toen hij zei, laat de wolven komen en ze verscheuren. En het gebeurde. Waar blijft de bliksem uit de hemel? Die Elia afbad over de hoofdman over 50. Toen deze zei, man Gods, kom op. Gemeente, er is geen beer, er is geen bliksem. En er is geen scheur in de aarde. Want de schrift wordt vervuld. Ik geef Mijn rug aan hen die mij slaan. Mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukken. En ik verberg mijn gezicht voor hun speeksel niet. We hebben dat indrukwekkende lied van de knecht des Heren uit Jesaja 50 gelezen en herlees het vandaag nog eens trouw. Waarin hij in de eerste plaats zegt dat hij niet geleerd is, maar les krijgt. Zijn oor telkens opnieuw geopend wordt voor de schriften. Die knecht des Heren mag in de eerste aanleg Israël zijn, maar in Israël zit de knecht. De knecht des Heren, de Messias. Hij die aan de top staat. Hij die Israël vertegenwoordigt. Hij die Israël op een bepaald moment vervangt. Hij wordt elke morgen wakker gemaakt door het gehoorde en gesproken woord Gods. Juist dat woord van God, dat levende woord Gods dat uit de hemel tot hem komt, lokt hem op paden waarin de tegenstand losbreekt en waarin mensen zich tegenover hem opstellen, ja, hem gaan mishandelen. En dan wordt zijn rug geslagen, hier ook het gezicht. En dan wordt zijn haar uitgeplukt. Dan wordt hij bedolven onder het speeksel. Dat betekent, gemeente, kort maar krachtig, dat de Heer Jezus buiten de wet wordt gezet. Hij heeft geen verhaal. En wanneer je met mensen spreekt die in de oorlog, in de concentratiekampen hebben gezeten, dan weten ze u te vertellen dat behalve de pijnlijke mishandelingen vooral dat moment van die onzekerheid hen ondermijnde. Ze konden alles met je doen. Je had geen verhaal. Je kon je op niemand beroepen. Er was geen wet, er was geen orde, er was geen tucht. Er was niet iemand die daarboven stond, die deze mensen, deze beulen, tot de orde riep. Gemeente, dan zijn wij buiten de wet gesteld, vogelvrij en kogelvrij. Dat gebeurt met de Heer Jezus hier. Dat moet ons ontroeren. Want hij is de drager van de wet, de openbaring van de wet, de handhaver van de wet, de vervuller van de wet. En die wordt zelf buiten elke vorm van de wet geslagen. Zijn uitgestoten als een paria. Als iemand die vogelvrij is verklaard, dan is het de ruimte. Want de hoon neemt meestal een mens niet ernstig. God spot zelden. Een enkele keer. Zijn profeten spotten zelden. Een enkele keer, maar dan. Om het belachelijke van de leugen aan de kaak te stellen. Om de waarheid aan het daglicht te brengen. Denk maar aan Elia met de Baalsprofeet. Zij een loopje neemt met Baal en zijn siesta, zijn middagslaap. Dan is het om de waarheid van de levende God te ontdekken. Maar als de duivel spot en als ons boze hart gaat spot, dan wordt God nog mens ernstig genomen. Dan is het juist waartegen de Bijbel protesteert. God neemt een mens zo ernstig dat hij tot op de rand van de eeuwige verlorenheid hem roept. Maar dat doet het Sanhedrin hier op geen enkele wijze. Wij weten, zegt de apostel, dat een afgod niets is. Belial is een nietsnut. Wel, zo wordt hij hier behaald. Toch blijft de Heer Jezus, gemeente, zuiver onderscheid. Met de blinddoek op. Ook wanneer hem gevraagd wordt, profeteer ons Christus. Wie u geslagen heeft, dan is zijn zwijgen o zo welsprekend. Want dan ziet hij dwars door zijn blinddoek in het geloof naar de raad en de voorkennis Gods. Hoe vaak heeft hij niet gezegd dat hij moest lijden, moest sterven. Wat ook vandaag ten hoogste ontkend en miskend wordt, maar dat de eigen woorden van Jezus zijn. En zegt Petrus niet dat hij naar de bepaalde raad en voorkennis Gods is overgeleverd? En zegt het avondmaalsformulier niet dat hij ontelbare smaadheden geleden heeft? En dacht ge dat er één detail in de lijdensgeschiedenis is, die niet is opgenomen in de raad en het welbehagen Gods? Dat betekent voor ons, gemeente, dat God de zonde zo ernstig neemt dat hij zijn zoon laat honen. Zo ernstig neemt hij uw en mijn zonde. En als de catechismus zegt, waaruit kent u wel hem? En de leerling antwoordt, uit de wet Gods. Dan wordt die wet ons nader verklaard door Christus, die ons leert dat wij God hebben, liefde hebben, boven alles en de naast als onszelf. En zo doet het evangelie vanmorgen ook. Want God heeft als met eigen stem en met eigen vinger die wet Gods gegeven, als een eeuwig geldende wet. Maar Jezus verklaart hem, ook in zijn lijden. En als hij in zijn lijden deze schrikkelijke mishandeling ondergaat, dan betekent dat, gemeente, dat God ons laat zien hoe ernstig onze zonde is. En hoe zwaarwichtig onze overtreding is voor zijn aangezicht. Want daaruit lezen wij af dat wij de hoon van God en de duivel hebben verdiend. Zie Christus staan, breekt uw hart niet. Als ge hem daar niet alleen van de ene kant naar de andere kant gestompt ziet, maar dat hij ook overdekt is met het vuil van de zelfhandhaving van de godsdienst. Breekt uw hart niet als hij daar staat waar wij behoren te staan en waar geen stervelingen de seconde zal uithouden. Ziet ge hem dan niet? En wat breekt het hart als hij zegt, schapen mijner weide, zo heb ik mij laten bespuwen voor u. Want die hoon waard en zijt gij eeuwig waard. Meente, wat is de hel anders dan de plaats van de hoon, waar de Satan allen die hij in zijn garen gekregen en gehouden heeft, voor eeuwig hoont. Maar dat niet alleen, maar waar ook mensen elkaar eeuwig honen. Is het niet de uiteenrafeling van de gemeenschap tot een tegenover, tot in het oneindige? Ontzettend. Is het dan niet een wonder, wanneer gij, die tevoren een godslasteraar werd, een mens misschien te vroom om aan te raken, te goed om verloren te gaan, een mens dood in de zonden en de misdaden, actief in zijn verzet tegen God en zijn Christus, blind voor het eeuwige ondergang. Is het niet een eeuwig wonder dat mensen wier monden vol waren van vervloeking en bitterheid, door deze Christus worden verheven tot kinderen Gods. Want hier gebeurt wat. Hier worden zaken gedaan die tot in eeuwigheid stand houden. Hier wordt een volk verworven. En daarvoor zorgt Christus zelf met zijn twee armen, zijn woord en zijn geest. Gemeente, dat is ook een gebeuren in ons, aan ons. Wanneer wij bekeerd worden, omgezet, tot die geliefde gebracht, waarbij ons hart in duizend gruizels gaat, dat hij daar gestaan heeft, om die verschrikkelijke vijandschap van ons hart te dragen. Niet alleen de toren Gods, dat was het zwaarst, maar ook de vijandschap van ons heidens en christelijk vlees. Ons verzet tegen de vrije genade. Want deze mensen hier te na om uit vrije genade alleen zalig te worden. Daarvoor hebben wij de nodige slagen nodig. Maar God zij gedankt als we het leren, gemeente, dat daar een Christus staat die al de vijandschap en al het vuil heeft weggenomen, tot kinderen aangenomen in de geliefde, ja, om bruiloftsgasten te worden. Is helemaal ondoorgrondelijk gemeen. En dat is een stuk ontdekking en een stuk toeleiding. Want wat hebt gij anders gedaan? Wat hebben wij anders gedaan dan hem met onze zonden bespuwen? Wat is de zonde anders dan God een blinddoek opbinden? En net doen alsof God er niet is. Hij ziet het niet en hij hoort het niet en hij merkt het niet. Dat lezen we in de Bijbel. Bent u het nooit bij uzelf tegengekomen? Eigenlijk een dove en een dode God had. Waarvan gezegd, nou die sluiten we in de kast op als we hem niet nodig hebben. Maar als het weer wat gaat knijpen, dan doen we de deur open en zeggen verlos ons. O, die hypocrisie. Die huichelachtigheid van onze natuur. Gemeente, wie heeft er een ziende God? Een God die ziet. Die het voor zich heeft. Dat God ziet en hoort. Al wat wij denken en doen en plegen. Dan is het heus niet nodig dat God de blinddoek afgaat. Want die heeft er geen op zijn ogen staan, maar van onszelf. Dat die schellen van onze ogen vallen. Die blinddoek wordt weggenomen. Wordt weggerukt desnoods. Dat onze ogen opengaan. En dan staan de zaken duidelijk. Kort en krachtig. We hebben de dood verdiend. Niet het leven. En of we daar kort of langer over doen, dat laat ik in het midden, maar we hebben het verdiend. Gemeente, zijn hier mensen die de dood verdiend hebben. Dat ze hun zonden zien. Het is geen voorwaarde, maar u ziet Christus nooit, tenzij u zelf onder dat gericht doorgaat. Hij staat daar in uw plaats. En het is de verbazing van alle verbazingen en de verrukking van alle verrukkingen en het wonder van alle wonderen als u hem, als wij hem vanmorgen ontdekken, dat hij er staat in onze plaats, doodvonnis aanvaard en ondergaat. Gemeente, wat is dat groot dat hij daar staat om mensen te bevrijden. Want er is geen bevrijding voor heel de wereld als hij. Geweldig. Dat betekent dan ook, gemeente, dat wanneer wij van hem zijn, dat wij niet op een leven vol voorspoed hebben te rekenen, maar dat wij in al de vreugden die hij schenkt aan zijn dood gelijkvormig gemaakt worden. Dat betekent heel concreet dat wij gaan delen in de smaad en in de spot van hem. En dat komt ge overal tegen. Dat zit in uw eigen hart. Dat zit in een ander zijn hart. Die spot. In de meest beschaafde, in de meest geestige zin van het woord, met daarachter die oude vijandschap. Of ook in de meest grove vorm, waarin mensen hun handen niet kunnen thuishouden. Het is altijd hetzelfde. En de methoden zijn enorm verschillend. Maar laten we ons niet beklagen, gemeente, wij zijn niet te goed dat God met ons de vloer van kerk en wereld aandwijlt. We hebben nogal wat praatjes. Wij mensen zo. Wij orthodoxe mensen. Maar onthoud het maar. Wij zijn geen van allen te goed dan dat God met ons de vloer van kerk en wereld aandwijlt. En als dat om Christus wil is, dan waren de apostelen uitermate verblijd dat zij om de naam van de Heer Jezus Christus smaadheid mochten leiden. Wee dat laffe, lafhartige christendom waar niemand meer op spuwt. Wee wanneer wij aannemelijk zijn geworden. Wee wanneer we lijden om onze eigen eigenaardigheden, bijzonderheden, eenzijdigheden, zonde. Maar gemeente, dat het gaat om de naam. Waarom is die vijandschap er tot op de dag van vandaag? Wel, omdat wij nog niet leven in de volle verlossing. De Satan grote macht heeft. En hij alles aanstuurt op een botsing met Christus zelf. Waarom is er zo'n vijandschap tegen Christus zelf? Omdat hij ons de waarheid zegt. De waarheid van onze afkomst. De waarheid van de wedergeboorte. De waarheid van het geloof en van de bekering. En van al de schatten der genade. Meende, Christus staat voor ons. Dat is het wonder van de prediking. Dat hij niet alleen in Caiaphas zaal stond, maar dat hij ook vanmorgen onder ons staat. En hij staat voor ons nog niet als onze rechter. Hij vraagt niet om een plaats, maar om de plaats. En hij buigt zich vanmorgen tot mensen en zegt: ziet ge mijn vuil? Want wie kijkt er nou graag naar een mens die mishandeld is en wordt en nog meer? Het is te verstaan dat de profeet zegt: toen wij hem aanzagen, verborgen wij het aangezicht voor hem. Hij was bedekt met smaad en speeksel. Wie kijkt er naar? Begruwe ervan. Gemeente, hij buigt zich over ons heen en hij vraagt: mag ik jou van jouw vuil verlossen? Hé, zegt iemand, daar had ik nog nooit aan gedacht. Ja, want dat vuil komt natuurlijk ergens vandaan. En dat heeft het Sanhedrin gedaan, jawel. Maar wat doen wij eigenlijk? Niet alleen in die vreselijke achtergrond van de zondige aard, maar ook in onze daden, in onze gedachten. Als er een jongen uit de oude kerk op een markt staat te vloeken, wat doet hij anders dan Christus in het aangezicht spuwen waar andere mensen bij staan? En wanneer jongens en meisjes leven zoals dat gebeurt, in de kring van deze tegenwoordige en voorbijgaande wereld die God niet dienen, dan spuwen ze eigenlijk Christus in het openbaar, in het aangezicht. En wanneer in de gezinnen op allerlei manieren wij gaan leven naar het schema van deze tegenwoordige wereld, dat kan op een zeer geraffineerde vorm. Dat doen we anders dan de Heer Jezus slagen geven. Gemeente, weet u wat een wonder is dat hij in de prediking tot ons komt en dat hij zegt, mag ik jou verlossen van je vuil? Daar kwam eens een man bij een dominee met de vraag, dominee, waar vind ik nou de Heer Jezus? Dat kan een zielsvraag zijn. Een echte zielsvraag, kan ook een gelegenheidsvraag zijn, maar een echte zielsvraag. Want je raapt de Heer Jezus zomaar op straat niet op, dat weet u ook wel. En toen zei die dominee tegen die man, man, die ligt aan jouw voeten. En die ligt in de nederigste gestalten aan jouw voeten om te vragen, mag ik jou reinigen? Het was alsof die man een bom hoorde ontploffen. Dat had hij nog nooit aan gedacht. Dat de Heer Jezus nog lager lag dan hij. Toch was het zo. En hij is er nog achter gekomen ook. Maar dat is even wat gemeend. Dat de Heer Jezus zich niet alleen laat bespuwen en slaan en bespotten, maar dat hij rondgaat en dat hij zegt, mag ik jou van jouw vuil verlossen. Niet in die zin dat hij toeziende voogd is. Maar dat is zijn gewilligheid, zijn bereidwilligheid. Want we zijn vreselijke hoogmoedige mensen. Er is maar één weg, dat is de weg van schuldbeleid. Schuldbeleid. Zondebeleid. En begin dan maar bij wat ge weet. En wat ge niet weet, daar kunt ge niet over praten. Maar dat leert God u wel. Maar begin u maar daar waar God u een kneep in de conscientie geeft. Waar God u vanmorgen aanspreekt. Waar God u vanmorgen bij de kraag grijpt. Gemeente, wat is dat geweldig dat de Heer Jezus niet alleen in zijn vernedering, maar ook in zijn verhoging door de prediking ons aankijkt. Want zijn gezicht glanst als de zon. Hij is het vuil te boven. Hij is de slagen te boven. Hij is de spot en de hoon te boven. En toch leidt hij een stervend bestaan in zijn gemeente. En is Christus nog elke dag in doodsnood in zijn kinderen. Dat is wonderlijk, gemeente, dat kunnen we allemaal niet op één noemer krijgen. Maar toch is het zo. Maar zijn ogen glanzen en stralen. Ogen die trekken. Er zijn mensen die dode ogen hebben, uitgebluste ogen. Er zijn ook mensen hebben die spreken met hun ogen. Niet alleen de zonde, maar ook de oprechtheid. O, die ogen van de Heer Jezus Christus. O, dat gezicht dat helemaal gereinigd is. O, die ogen waarin weerspiegelen de eeuwige liefde. Hij komt naar ons en hij buigt zich tot ons. Hebt u uzelf al eens op de loop gezien voor God? Eigenlijk toch altijd die greep probeert te ontspringen. Hij grijpt naar u. En hij lokt u. En er zijn hier mensen die vastzitten, vastgeroest in hun gedachten, vastgeroest in hun zon, die er zich bij hebben neergelegd bij hun band en een voorzichtig verdrag met de dood en met de Satan hebben gesloten. Dan is met u nog 1000 keer erger, hij weet de raad. Hij komt vanmorgen bij u langs. En zodat gij hoop zoudt krijgen dat er voor u nog redding is bij hem. Bij niemand dan. Want al ligt ge nu begraven onder uw zonde, dan zegt de Heere, komt dan toch en laat ons tezamen richten. Ik ben, zo zegt hij, gehoond om u te eren. Ik ben bespuwd om u te kunnen kussen. Ik ben gestriemd, opdat door mijn striemen uw genezing zou worden. Spot dan niet met dit woord, want hoe vaak heeft God niet mensen naar u toegezonden? Ik denk aan huis en ziekenbezoek, ik denk aan de prediking en nog zoveel meer. Hoe vaak is u het woord Gods niet toegepast, thuisgebracht, opdat ge onder dit aanbod der genade zou bezwijken. En de Heere God zelf door dat woord al de tegenstanden in uw hart en leven zou doordrukken. Zodat ge er niet bijgesleurd wordt, want het is nog veel wonderlijker wat God doet. God sleurt mensen niet met hun jas aan erbij. Maar God maakt van een vijand een vriend, dat is veel belangrijker. Want om iemand als een vijand in het gevangen te slingeren of om hem eruit te laten, daar is niet zoveel kunst aan. Maar om die gevangenen nou weg te laten gaan met een eeuwig besef, ik had het niet verdiend. En ik heb het toch gekregen dat God naar mij omzag. Kijk gemeente, zo werkt God innerlijk door zijn geest. Hij maakt van een vijand een vriend. Die zegt, dat is even wat. Helemaal uit genade gerechtvaardigd wordt door het geloof. Gemeente, wat een wonder. Zie dan toe. Dat is de waarschuwing. Als dit met het groene hout gebeurt, dat is Jezus. Wat zal dan met ons het dorre hout gebeuren? De Heer Jezus heeft aan niets meer een hekel dan aan lauwheid. Lauw in naar de kerk gaan. Lauw in ons Bijbel lezen. Lauw in ons bidden. Lauw in heel onze levensopenbaring. Want alleen van de lauwen, zegt de Heer Jezus, dat hij ze uit zijn mond zal spuwen. Dat is de enige keer dat Jezus spuwt. Ja, op de grond nog een keer om een blinde te genezen. Maar uitspuwen, dat zal hij de lauw die zendt, die nog koud, nog heet zijn. De waarschuwing, de vermaning, opdat wij daarbij zouden staan. Maar het slot mag zijn een dringende opwekking. Want als de Heer Jezus zijn gezicht over de gemeente neerbuigt, is dat om neer te zien, om zijn ogen te laten weerspiegelen in het hart, maar is het ook om met zijn armen mensen op te raken. En dan mag er een opwekking uitgaan om die hand aan te vatten. En dat gezicht te kussen. Want de Heer Jezus laat zich kussen. De bruid uit het Hooglied weet er alles van. Ze kan daar bijzonder veel over vertellen. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Maar ook omgekeerd. Dat wil zeggen, gemeente, dat de Heer Jezus Christus wil omhelst worden. Wat zou het groot zijn. Wanneer hij telkens op, wanneer hij bij u terugkwam. Hoe lang is het al geleden? Dat ge hem wezenlijk en waarlijk omhelsde in een waarachtig geloof. Dat moet vernieuwd worden. Anders droogt alles op en uit. Gaat alles aan u voorbij. O, dat gij dan voorzichtig wandelt. En dat ge bedenkt dat elke zon in de gedachte, de naden en plooien van ons hart, in onze woorden en in onze daden, vuistslag is in zijn aangezicht, dat maakt bedroefd. Zo bedroefd, dat als Christus bedroefd is, is ook zijn volk bedroefd. Maar hij weet er raad mee, opdat ge een heilige wraak aan de zonden zoudt doen. En zo dicht bij hem zoudt leven, dat ge zegt, Heere, houd me zo dicht bij u, dat ik naar anderen niet kijken kan. Amen. Wij zingen uit Psalm 69, het derde vers. Psalm 69, vers 3. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer, der legerscharen verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Psalm 69, vers 3. Samen danken en bidden. Geprezen zij uw naam, barmhartige en genadige God, dat gij ons vanmorgen bepaald hebt bij een plaats waar uw lieve zoon is mishandeld en waar de oorvijgen, kaakslagen, De stompen werden uitgedeeld, waarin kort de vijandschap op het hevigst is aan blaken. En daar hebt gij uw grote naam nog groter willen maken, dat gij al ons verzet en al onze blindheid en al onze onkunde en al onze vijandschap hebt laten uitwoeden in zijn vlees. En dat hij zo vrede gemaakt heeft. O, laat die verzoening druppelen in het hart, geloofd, omhelst, verstaan, bewaard, als een schat gevonden en meegedragen worden naar huis, opdat we het niet kwijtraken, maar dat gij het in onze harten inplant. Wil gij de dienst van het woord zegenen, ook in de vermaningen, ook in de opwekkingen, en daal gij zelf neer van de hemel met de krachtvolle werking van uw heilige geest. Onderhoud gij zelf overal daar waar gij het geloof hebt gewekt. Wil dat geloof, Heere, onderhouden met de dauw van uw geest. Wil gij het bewaren en wil gij verlossen uit alle strikken, netten van de Satan, opdat wij leven voor uw heilig aangezicht. Heere, gedenk ons er naar het welbehagen dat gij hebt tot uw volk. Zegen de dienaar des woords aan deze plaats met zijn huisgezin. Al de ouderlingen en diaken in kerk. Functie. Bijzonder de leden van de gemeente. Daarin de gezinnen. Wil uw handen zegenend over ons uitbreiden op deze dag. En uw woord een heerlijke en ruime baan schenken, opdat gij geprezen en gedankt zoudt worden. Wij vragen het van u, met dankzegging voor al uw zegeningen, in Christus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte gemeenten uit Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Psalm 97, vers 7. Verheft thans uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren, de genade van onze Here Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.